Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Well, Boichi. Welcome to this episode of The Great Podcast Lass, where we're getting stuck into the spirit of tales in Northern Ireland. Our wee country has its own powerful story just waiting to be unravelled, like the intricate patterns of a Celtic knot. Its complex history is marked by the haunting echoes of the Troubles and the foot-tapping rhythms of its traditional music. So whether you're sipping on a pint of the black stuff or just up for a bit of crack, howl your wished and prepare to delve deep into a place that is small in size but truly mighty in spirit. So catch yourself on, keep her lit, and immerse yourself in the wonders of Northern Ireland, where every tale is a testament to a past that is both challenging and rich, so it is.
Welkom in Noord-Ierland, de eeuwige inzet van de religieuze burenruzie tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het grootste internationale conflict van West-Europa dicteert al decennia lang de sfeer in dit toch al niet meest zonnige deel van de Britse eilanden. Maar zouden we dit stuk land kennen als de Troubles niet zo diep geworteld waren? Hadden we het dan überhaupt gekend? Wij verklappen alvast, Noord-Ierland is gewoon erg de moeite waard. Tenminste, op sportgebied, qua kunst en cultuur. Zowel rijke geschiedenis en de moeilijkheden verliezen langzaamaan hun scherpe randjes. Voor ons is het glas Northern Irish Red Ale halfvol. Nog wel.
Ja, Huug, je hebt ons toch verrijkt vanavond met wat mooie biertjes.
Ja, Red Ales.
Ja, zeker. Red Ales inderdaad. Ja, ik weet niet in hoeverre deze biertjes nou
Noord-Iers
zijn of Iers, maar goed, de aflevering Ierland hadden we al gehad, dus de kans om wat Iers bier te drinken, die was nu.
Laat het zien als een verzoeningspoging van jezelf.
Ja. Ik wou zeggen, het is niet alsof je mensen beledigt als je iets Iers noemt, terwijl het eigenlijk Noord-Iers is, toch?
Nee. Ja. Nee.
En wat hebben jullie met Noord-Ierland?
Nou, voor mij is Noord-Ierland bestaat gewoon bij de gratie van het conflict.
Ja, dat is ook zo.
Tot vandaag. Ik heb toch wel lekker wat onderzoek zitten doen. Ja. En ik ben wel wat mooie dingen tegengekomen. Verrast en minder verrast, want sommige dingen wist ik wel. Maar ja, landschappelijk gezien en keuken en zo is niet super spannend. Maar ze hebben volgens mij wel best wel een vette geschiedenis.
Ja, ik heb wel een bijzonder goed gevoel van Noord-Ierland. Ik ben best wel vaak tijdens mijn reis ook weer Noord-Ieren tegengekomen. En het is echt een ander volk, hoor. Ze zijn echt anders dan de Engelsen. Ze zijn wat scherper. Ze zijn
nog scherper dan de Engelsen.
Ja, maar zeg maar, die Engelsen die hebben gewoon echt roffe humor, ruig, zeg maar. Maar die Noord-Ieren zijn scherp. En scherp op de tong en witty en zo. En ja, ik hou er wel van. En het accent is ook leuk.
Ja,
en power show in the tower further.
En ze zijn aan beide kanten underdogs. Dus het eiland Ierland zijn ze de underdogs. En binnen het Verenigd Koninkrijk zijn ze ook een beetje de underdogs.
Ja,
ja. Ja, ze zijn gewoon echt klein in alle opzichten en op alle schaalniveaus. Ja. Ja. Jullie zijn er niet geweest, hè?
Nee.
Nee, ik ook niet.
Helaas. Nee. Ik ben nooit op het eiland Ierland geweest.
Ik wel.
Ja, ik dat wel. Alleen dan staat Noord-Ierland niet per se bekend als het mooiste deel van dat eiland. Dus ja, daar ga je dan ook niet als eerste heen.
Nee. Ja. We gaan wel als eerst naar een paspoortje. jongens, dit is enige deel van het Verenigd Koninkrijk met een landsgrens. Hey. Want ja, het eiland Ierland wordt gedeeld door het land Ierland en Noord-Ierland. En Noord-Ierland hoort dus bij het Verenigd Koninkrijk en daarom zitten we hier.
Ja.
Ja? Ze zijn ongeveer 1/6 van het eiland Ierland qua oppervlak. Dat betekent dat ze ongeveer 6% zijn van het oppervlak van het totale Verenigd Koninkrijk. Daarmee net zo groot als de Bahama's. Daarmee wel iets minder zonnig. 2 miljoen mensen wonen er ongeveer in Noord-Ierland, waarvan 1/3 ongeveer in Belfast woont. Belfast, hoofdstad. Ligt in de noordoostelijke hoek van het land. dichtst bij Schotland. Dus dat deel van het eiland Ierland. En hoe verder je weggaat van Belfast, hoe minder mensen. En dan heb je één uitzondering en dat is de stad Londonderry. Die heet officieel zo. Maar er zijn ook wel nogal wat mensen op het eiland die niet zoveel hebben met het VK. En die noemen die stad dus Derry.
Ja.
Dat is allemaal moeilijk. En daarom wordt het ook wel geschreven als Derry / Londonderry. Maar in het Engels noemen ze die schuine streep, dus die slash, ook wel een stroke. En noemen ze het dus ook Stroke City.
Oh, oké. Oké, goeie.
Mooi,
ja.
Hè?
Ja.
Religie. Dat is wel even een dingetje. Laten we het erbij houden, iets meer katholieken dan protestanten. Ja?
Oké. Okay.
En we daarna zo meteen door. Taal is Iers, is officieel. Maar het Engels is verreweg het meest gesproken taal. En een kleine groep mensen spreekt ook het Ulster Schots. Dus zeg maar het Schots. Hmm. Maar dan de Noord-Ierse versie.
Ja.
De achternamen die het meest voorkomen zijn Campbell, Wilson, Kelly, Johnston, Brown, Smith, Moore en O'Neill. Dat is toch al wel heel wat anders dan Engeland en Wales.
Ja, ze zijn meer Iers met Kelly en O'Neill.
Precies.
Ja. Ja.
En de vlag, ja, dit is een hele gekke. Want dit is wel een regio waar je over heel veel dingen ruzie kan maken. Dit is ook over de vlag. En sinds 1972 hebben ze dus geen officiële vlag.
Nee.
Noord-Ierland. Je hebt er natuurlijk wel één nodig, hè, voor feesten en partijen en sporttoernooien en zo. Ja,
en het plaatje van de aflevering van de grote podcast las over Noord-Ierland.
Ja, die thumbnail. Ja, precies. Ja, daar denk niet dat ze naar ons luisteren. Maar even als vuistregel. Bij de allerofficieelste dingen pak je gewoon de Union Jack. Want ja, dat is nou helemaal waar ze bij horen.
Ja.
En gelegenheden waar lokale trots bij komt kijken, hangt er een beetje vanaf. Als je geen fan bent van het VK, dan gebruik je de vlag van Ierland. Als je wel fan van, bent van het VK, dan gebruik je de Ulster Banner. En het lijkt eigenlijk op de vlag van Engeland. Maar dan met een rode hand in het midden, een kroon en een zespuntige ster erin. En deze heeft wel de overhand. Dus vaak als je dingen bij sport ziet, bijvoorbeeld van Noord-Ierland, dan zie je dus wel deze.
Ja. Wel grappig dat de Ierse inbreng in de Union Jack, namelijk het diagonale kruis, dus niet het kruis is van Noord-Ierland.
Oh ja. Ja, dan zeg je me wat.
Nou, de reden dat ze dus geen officiële vlag hebben, of ik weet niet of dat precies de reden is, maar wat ik in ieder geval wel wil benoemen, is dit wordt misschien wel de meest bizarre podcastlas aflevering staatkundig gezien. Want vanwege de troubles, vanwege de politieke moeilijkheid, vanwege alles wat er lastig is, is het dus geen algemeen aanvaarde term om te beschrijven wat Noord-Ierland echt is. Een regio, een provincie, een land of iets anders.
Oh ja.
Het is, want elke term die ze kiezen in een wetstekst is zo controversieel dat die eigenlijk meteen wordt verworpen. Dus er is nog geen oplossing hiervoor. Dit is gewoon nog steeds een ding. Dus wow. Ze zien het wel als een soort country in de ding. En Northern Ireland wordt dan daarom altijd Northern Ireland genoemd.
Ja.
En je hebt ook Groot-Brittannië en Northern Ireland, weet je wel. Ja. Dus het is heel vaak, wordt het land, of ja, de regio wordt zo zelf genoemd. Maar het is officieel, is wettelijk geen, gezien, niks.
Geen consensus over.
Nee. Ja, bizar toch? Ja.
Dan beschrijven wij gewoon lekker niet wat het is. Dan hebben we het gewoon steeds over Noord-Ierland.
Ja, precies. Ja.
En verder, wat vind je van deze vlag? Puur even esthetisch gezien.
Ja, nou ja, oké. Vergeleken met de Engelse vlag heeft het toch wel een plusje.
Iets spannender.
Handje erbij.
Ja, handje erbij. Handje omhoog. De nee, red ja, hand of Ulster. Okay.
Het is te vergeven.
Ja.
Oké. Als je geïnteresseerd bent in de bevolking, geschiedenis en politiek van Noord-Ierland, heb ik nog wel een leuke podcasttip voor je. Het is een podcast gemaakt door drie geografen en ze noemen zichzelf de grote podcast Atlas. Want ja, zonder flauwe woordgrap is het geen podcast. En in aflevering 3 behandelen ze Ierland. Dat doen ze best wel leuk, maar ze verklappen daarbij ook nogal veel over Noord-Ierland. Dus wel de moeite waard om die even te luisteren. Maar wees niet bang. Alles wat je moet weten om Noord-Ierland te snappen, ga ik je zo meteen ook vertellen.
Heb je die hele aflevering teruggeluisterd?
Nee, niet helemaal.
Kan je dat nog aan?
Vrij slecht. Hey, Noord-Ierland bestaat pas sinds 1921 los van de rest van Ierland. En om erachter te komen hoe dat zo is gekomen, moeten we terug naar het Koninkrijk Engeland in de late middeleeuwen. Zoals we in de aflevering Engeland konden horen, was de Engelse koning de titel Heer van Ierland gegund. Niet geheel toevallig door de eveneens uit Engeland afkomstige paus van toen.
Mm-hmm.
Toen Engeland afstand nam van de katholieke kerk, viel het katholieke Ierland dus ineens onder een protestantse koning. En daar is het gemor onder de Ieren begonnen. En om grip te houden op Ierland werden protestantse, Engelsen en Schotten vanaf de 16e eeuw gestimuleerd om zich in Ierland te vestigen. Met name in het noorden, waar de weerstand van de lokale katholieken het sterkst was. En dat heeft de onderlinge verhoudingen er niet bepaald beter op gemaakt. Want de protestantse Britten die ontwikkelden zich tot een elite van grootgrondbezitters en de katholieke Ieren die bleven arm. Dat leidde tot steeds meer spanningen. Bijvoorbeeld in die hongersnoden was het zo dat de katholieken echt honger leden en de protestanten een stuk minder. En uiteindelijk barstte na de Eerste Wereldoorlog echt de bom. Ierland weekte zich los van het Verenigd Koninkrijk. Niet heel Ierland, want Noord-Ierland, waar dus de meeste protestanten wonen, bleef wel onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. En dat is dus tot op de dag van vandaag nog steeds zo.
Mm. Was die grens toen al vastgesteld, zeg maar?
Ja, die grens is toen niet meer veranderd, zeg maar. Ja. En met die tweedeling waren de spanningen niet over. Vooral niet in Noord-Ierland. Want de katholieke bevolking streefde als nationalists nog steeds naar aansluiting bij de Republiek Ierland. Die vonden het eigenlijk illegaal natuurlijk dat Noord-Ierland losgesneden was van de rest van Ierland.
Ja.
En ze werden daar ook in gesteund door de Republiek. De protestantse bevolking die wilde als loyalists, ook wel unionists, juist onder Londen blijven vallen. Ook wel weer begrijpelijk. Nou, en in de tweede helft van de 20e eeuw liepen de spanningen heel ver op. De IRA, de paramilitaire tak van de katholieke nationalisten, die pleegde aanslagen. En de Britse overheid die trad daar heel hard tegenop. Nou, wereldberoemd dieptepunt was natuurlijk Bloody Sunday in 1972. 14 ongewapende jonge katholieke demonstranten die werden doodgeschoten door de politie. Maar in totaal vielen er 3.500 doden in een periode van ongeveer 30 jaar. En die zijn we gaan kennen onder de eufemistische term The Troubles.
Ja. Ja.
Ja.
Volgens mij heb ik dat ook al in Ierland gezegd. Maar ik vind dat zo'n bizarre naam voor echt heel lang. Het is zo Brits.
Ja.
Zo'n lange periode van echt nationalisme, doden.
And then there were some troubles.
Ja, zware aanslagen, bomaanslagen, zelfmoordaanslagen. Dan gewoon de troubles.
Ja, en ik kan me ook even niet precies de term herinneren. Maar ik weet ook nog wel dat we het in Ierland gesproken hebben over het feit dat het een heel lang sluimerend conflict is geweest.
Mm-hmm.
Met niet een massale invasie of een grondoorlog of wat dan ook. Maar gewoon heel lang af en toe extreem geweld.
Ja,
of speldenprikjes, zeg maar. Maar dan wel, dat is een beetje eufemistisch. Maar er viel er altijd wel doden. En daarom heeft het conflict ook zo lang geduurd.
Het is een beetje vergelijkbaar met die strijd die de ETA bijvoorbeeld in Baskeland voerde. Ook een beetje dezelfde tijd. Ik kan me dit ook echt nog wel herinneren. Toen ik als klein jongetje voor het journaal zat. Dat als er weer eens iets was gebeurd. Ja,
ja, dit is dus heel grappig. Want maar je hebt dus best wat boeken, series, films over die periode. Die ik heel goed vind. En ik ga nog niks verklappen. Maar wat grappig is, als er zoiets heel lang sluimt, dan wordt het normaal. Dus die angst voor aanslagen en zo, en het feit dat er weer een brug is afgezet vanwege een bommelding of whatever, wordt gewoon normaal voor heel veel mensen. Dus die mensen, sommige mensen hebben gewoon tientallen jaren gewoon geleefd onder een soort idee. Ja, wij zijn gewoon een standaard soort beleg, weet je wel.
Ja, en die term die je dan in het nieuws krijgt, dan is het vaak dat die plekken die werden opgeschrikt.
Ja.
Weet je, omdat er weer wat gebeurde. Het laaide weer op.
Ja. Ja. Maar inderdaad, een hele generatie heeft in die angst geleefd.
Ja.
Met het Goede Vrijdagakkoord tussen de Republiek Ierland en het Verenigd Koninkrijk kwam er in 1998 een eind aan de strijd. En bij het akkoord kreeg Noord-Ierland een grotere mate van zelfbestuur en werd afgesproken dat de staatkundige toekomst kan worden bepaald door de bevolking van Noord-Ierland. Met andere woorden, als die er ooit in meerderheid voor zouden kiezen om aan te sluiten bij de rest van Ierland, dan kan dat. De IRA legde in 2005 definitief de wapens neer en beperkte de strijd tot de politiek onder de naam Sinn Féin. Die partij die bestaat trouwens ook in de Republiek Ierland en is een van de grotere partijen in beide landen. Uiteindelijk werd er in 2007 een coalitie gesmeed door die twee rivaliserende partijen. Waarna Britse militairen na 38 jaar Noord-Ierland verlieten.
Ja.
Dus 38 jaar bezetting eigenlijk in de ogen van de katholieken.
Ja.
Nou, sindsdien zwijgen de wapens, maar de spanning is echt nog steeds tot op de dag van vandaag voelbaar. Want het land is echt tot op het bot verdeeld geweest. Het duurt natuurlijk heel lang voordat die wonden een beetje geheeld zijn. Belfast is bijvoorbeeld een hele gesegregeerde stad. Sinds de jaren 60 zijn er zelfs afscheidingsmuren om katholieke en protestantse wijken uit elkaar te houden, om rellen te voorkomen. De peace walls.
Ja, ook weer zo'n term.
Ja.
Dat is een Orwelliaanse 1984-achtige situatie. Peace walls.
Peace walls, peace walls. Peace lines worden ze ook wel genoemd. Er zijn wel doorgangen en die kun je ook passeren zonder controle. Dus het was geen Berlijnse muur of zo. Maar in de avonduren konden die doorgangen worden gesloten met hekken. En ook overdag maakte de muur het voor ordehandhavers ook wel een stuk makkelijker. Want je hoefde gewoon minder plekken in de gaten te houden waar conflicten konden ontstaan tussen bevolkingsgroepen. In 2008 besloot het stadsbestuur trouwens dat alle muren uiterlijk in 2023 moesten zijn verdwenen. Dat is niet gelukt, want de meeste muren staan er nog steeds. Maar ze worden wel langzaam maar zeker steeds beetje bij beetje afgebroken. Ik hoop wel dat ze een paar stukken laten staan, want die muren zijn echt vaak voorzien van hele sprekende graffiti.
Ja.
Met mooie afbeelding, maar ook mooie teksten.
Een beetje Berlijnse muurstilo, zeg maar.
Ja, klopt. Maar dan nog, maar dan Brit, zeg
ja,
maar.
Ja, hè?
Dus, ja. Heel scherpe, haast humoristische, cynische teksten erop. Als je nu kijkt naar de demografie in Noord-Ierland, nou, dan valt dus op dat het aandeel katholieken en protestanten ongeveer even groot is. En die verhouding zie je ook terug in de politiek. De Unionists en de Nationalists krijgen ze allebei iets minder dan de helft van de stemmen. Maar je ziet de laatste jaren wel dat de scherpe kantjes er in de politiek een beetje vanaf zijn. Gematigde middenpartijen krijgen steeds meer stemmen, bijvoorbeeld ook de Groenen. En het ziet er dus naar uit dat er op korte termijn niet een meerderheid gaat zijn die gaat stemmen voor aansluiting bij de rest van Ierland.
Nee. Je hebt dus ook nog een partij, heb je daarover gelezen? Volgens mij heet het iets van de Ulster Nationalist Party of zo. En die willen dus niet bij Ierland horen, maar ook niet bij Engeland. Maar die willen gewoon een onafhankelijk Noord-Ierland.
Helemaal onafhankelijk worden. Ja.
Die smaak heb je dus ook nog.
Kan ook, die smaak heb je ook nog. Wat in Noord-Ierland wel een heel hot item was recent, was Brexit. Ik denk dat we er in bijna ieder deel van het Verenigd Koninkrijk wel even over gaan hebben. In Noord-Ierland stemde een meerderheid tegen de Brexit. Maar ja, dat deed er niet toe, want in het Verenigd Koninkrijk als geheel was een meerderheid voor de Brexit. Maar voor Noord-Ierland had een Brexit wel bijzonder zware gevolgen. Want, zoals je al zei in paspoortje Max, Noord-Ierland is het enige deel van het Verenigd Koninkrijk met een landsgrens. En die grens met de Republiek Ierland, die zou dan een EU-buitengrens worden. Ja. Met alle gevolgen van dien. En het zacht houden van die grens was nou juist zo belangrijk geweest in de afname van de spanningen tussen nationalists en unionists.
Ja, en stond ook in de Goede Vrijdagakkoorden.
Ja, zeker. Maar ja, het zacht houden van die grens zou betekenen dat er een harde grens zou komen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat is natuurlijk ook weer niet wenselijk.
Nee. Ja.
Vooral niet voor de mensen die graag deel van het Verenigd Koninkrijk willen blijven. Dus eigenlijk was daar geen goede oplossing. Dus dat was echt een heet hangijzer in de Brexit-onderhandelingen. Dat is eigenlijk het aspect waarvan de mensen die hoopten dat Brexit zou afketsen, hun geld op hadden gezet.
Ja, en toch ook de hele reden waarom, een van de grote redenen waarom mensen als Theresa May bijvoorbeeld totaal geen grip konden krijgen op heel die Brexit-dossiers. Ja,
dat was gewoon heel ingewikkeld.
Ja.
Uiteindelijk werd er in 2020 na zware onderhandelingen een soort compromis gesloten. Noord-Ierland kreeg een soort tussenpositie en bleef grotendeels de handelsregels van de EU volgen. Maar ja, daardoor ontstond er dus wel een zekere handelsbarrière tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Waar dus de unionists vooral niet zo blij mee waren. En dit jaar heeft het Verenigd Koninkrijk met de EU een nieuw akkoord gesloten om die barrière weer iets verder te verminderen.
Ja.
Maar het blijft gewoon een situatie die heel lastig op te lossen.
Ik vind het zo mooi dat die Britten zijn altijd zo van de regeltjes bij anderen imposen, weet je wel. Zelf altijd heel erg streng op alle regeltjes. En dan op het moment dat het bij hen eventjes op deze manier even niet lekker uitkomt met dat Noord-Ierland, omdat het is nooit eerder gebeurd en het is echt gewoon geen goede oplossing. Dan is het gewoon, als we het gewoon heel vaag houden de hele tijd, dan lost het zichzelf misschien wel op of zo.
Dan kunnen we toch nog even wat fixen.
Ja, over die troubles in Noord-Ierland heb ik echt een geweldige podcast geluisterd. Ik heb hem wel vaker getipt, maar ik tip hem nog een keer. Geschiedenis voor herbeginners van onze zuidenburen. De aflevering is nummer 68 en hij heet Hoe getroubleerd is Noord-Ierland? Het is echt een fantastisch inkijkje in de geschiedenis, het heden en de toekomst van dat hele conflict daar. Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill. Want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had, daar,
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad.
Ja.
Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, ja. Je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd, Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja, eerlijk, ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja,
maar
ja.
Dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil.
Ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is, ja. Dit is echt super.
Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het echt super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Jij ook? Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijstje voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studietje nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast. Ik heb er weer eentje. Een uniek iets. Wat we volgens mij nog nooit hebben besproken. De basaltzeil.
Ah. Ja, mooi.
Hebben jullie wel eens besproken?
Nee, maar ik ben wel benieuwd. Nee,
en ik voelde me ook wel aankomen bij Noord-Ierland.
Ja, ik ken het dus niet. Ik heb geen idee. Het is best wel een bizar fenomeen. Een basaltzeil. Of in ieder geval, laat ik beginnen bij waar die staat. Het heet de Giant's Causeway. Het is aan de noordoostkust van Noord-Ierland en Bushmills. En je hebt er zo'n 40.000 basaltzuilen. En basalt is zwart en het is een uitvloeingsgesteente. En dat ontstaat door snelle stolling van lava. Maar door die snelle stolling kunnen zich geen grote kristallen vormen. Groot vraagteken boven mijn hoofd, maar dat is nou eenmaal zo. En daardoor krijgen ze een karakteristieke, vaak zeshoekige vorm. Dus er wordt een soort stepping stone, wordt het, zeg maar. En die brokkelt dan helemaal af. En wat er gebeurt is een beetje hetzelfde als wat er gebeurt als je modder laat drogen in de zon. Dan komen allemaal die barsten in, toch? Zeg maar, als het zo opdroogt, dat herken je wel. Dat gebeurt dus eigenlijk precies hetzelfde, alleen dan met basalt, met lava die dus stolt. En dat ziet er echt super cool uit. En dat heb je dus bij de Giant's Causeway. De Ieren zouden de Ieren niet zijn als daar natuurlijk ook weer een mooi mythisch verhaal achter zou liggen. Dus die ga ik ook nog even met jullie delen. We hebben het namelijk over de reus Finn McCool. Ja, dat is zijn naam. Die werd uitgedaagd door de Schotse reus Benan Donner. Op een dag besloot Finn een brug te bouwen van Ierland naar Schotland. Om dat robbertje uit te vechten met die Schotse reus. En dat is de zogenaamde Giant's Causeway. Een causeway is eigenlijk gewoon een stuk loopweg over water. Toen die brug eenmaal af was, ging Finn, onze grote vriend Finn, ging naar Schotland om die Benan Donner te zoeken. Maar toen hij zag hoe groot die was, toen bedacht hij, oké, misschien moet ik dit niet doen. En is hij teruggegaan. Hij rende terug naar Ierland. Maar die Benadonna zat op zijn hielen. Maar toen was de slimme vrouw van Finn, Sad, die had het plan om haar man te redden. Die verkleedde Finn namelijk als baby en die legde hem in haar schoot. En dus toen die Schotse reus over die causeway kwam rennen, toen zag hij die baby, die dus eigenlijk die Ierse reus was, liggen. Toen dacht ik, wow, als dat de baby is, hoe groot moet die vader wel dan niet zijn? Oké, ik ga terug, want ik heb geen zin om hiermee te vechten. En toen hij terugliep, heeft hij ook meteen de brug afgehakt. En daarom zie je dus nu, die causeway is dus nog steeds een soort opstapje. Een soort stepping opstap richting een brug die dus naar Schotland gelegen zou hebben.
Goed verhaal.
Ja, precies. Laat het dan maar aan die gaten hier over dat soort verhalen te verzinnen. Nou, goed. Als je nog een lekker stuk wil wandelen over de veengronden van Noord-Ierland, dan moet je de Lagnabrochy Trail gaan lopen. Het is eigenlijk een hele grote houten promenade over het moeras. Dat is echt heel cool. Je zit er alle kanten op. Je komt dan uiteindelijk uit bij Coolcock Mountain via de zogenaamde Stairway to Heaven. Dus ja, je kan het wel voor je zien hoe dat eruit ziet. En vanaf boven heb je dan echt een prachtig uitzicht over een van de hoogste plekken van die regio. Het was oorspronkelijk geopend in 2015, juist om die zeldzame moeraslanden een beetje te beschermen, omdat iedereen een beetje daardoorheen baggerde. Maar die promenades, die waren uiteindelijk het slachtoffer geworden van social media. Want het ziet er zo cool uit, dat heel veel mensen gingen daar dus heen om allemaal foto's en filmpjes te maken voor op hun Instagram-accounts en zo. En is dat hele pad echt ontploft met toeristen, omdat zoveel mensen daar foto's en dingetjes willen maken.
Oh joh.
Ja. Dus nu zijn er dus oprecht zorgen over de duurzaamheid van het pad en van die omgeving, omdat er dus zoveel mensen naartoe gaan. Okay. Ja, goed. Dus een beetje ten onder gaan aan zijn eigen succes.
Het verbaast me sowieso wel dat er een schaal mogelijk is waarop dit gebeurt in Noord-Ierland.
Ja, inderdaad. Ik
kan me ook niet echt hele grote hordes voorstellen, maar blijkbaar wel genoeg om dat pad te
doen. Interne toeristen, gewoon mensen uit Belfast en
Derry. Ja, precies, oké. Okay, ja.
Ja, nou goed. Verder heb je de Mourne Mountains. Daar is ook de hoogste berg van Noord-Ierland. En dit waren schijnbaar de inspiratie voor de Chronieken van Narnia, de Chronicles of Narnia van C.S. Lewis. Hele bekende boeken en tegenwoordig ook filmserie die hij zegt te hebben geschreven nadat hij die bergen daar zag. Maar, en nu ga ik even een uitstapje maken waar jullie waarschijnlijk niet op zitten te wachten, maar veel luisteraars hopelijk wel. Die bergen zijn ook het decor geweest voor scènes uit de populaire Game of Thrones. En ik ging daar even in en toen kwam ik weer in een rabbit hole terecht. Want ongelooflijk veel plekken zijn gefilmd van Game of Thrones in Noord-Ierland. Echt insane veel. Ik noem even wat dingen. Je hebt de King's Road, voor de kijker wel bekend. Een hele bekende weg waar heel vaak zeg maar de grote namen liepen daar van A naar B. En dat is de Dark Hedges. En dat is gewoon een weg met bomen die zo over elkaar heen gekromd staan als een soort canopy. Wat heel gloomy en heel eng en duister eruit ziet, maar echt heel gaaf. En dat hebben ze dus in die serie heel goed weergegeven. En het was gewoon een ordinaire prima weg, maar ook dat is dus nu gewoon een behoorlijke toeristattractie geworden.
Okay.
Maar er is meer, want The Battle of the Bastards, kennen de kijkers wel, werd opgenomen op een privéveld in de stad Saintsfield, wat oprecht best wel grappig is, want daar was dus ooit ook een daadwerkelijke veldslag tussen de Ierse rebellen en de Britse Royalist troops in 1798. Dus er is daar ook daadwerkelijk een parallel te trekken. Dat vind ik leuk. De Massacre at Hardhome, dat is waar de White Walkers het opnemen tegen de Free Folk. Dus dat is echt op IJsland. Dat is ook opgenomen in Noord-Ierland. De buitenlocatie van de Red Wedding, wat de beste aflevering is van de serie, is ook opgenomen in County Down, Strangford. Maar die binnenopnames, en nu zijn jullie van mijn Game of Thrones referenties af, en die binnenopnames werden, zoals heel veel in de serie, zeg maar alle afleveringen waarin de troon van Game of Thrones gefilmd werd, die werd gefilmd op de sets van de Titanic Studios in Belfast.
Oh, vet. Oké, okay, nu een deel waar wij wel wat meer van af weten. Ik vind het altijd lekker dat jij dan, je wil dingen noemen, want Game of Thrones moet je noemen, maar dat gevolg is wel dat jij nu gewoon een gesprek met luisteraars aan het houden bent.
Ja, niet met jullie.
Want Hugo en ik ben toch geen idee natuurlijk. Was met Harry Potter zo en ik ben maar blij dat we het met Engeland niet over Lord of the Rings hebben.
Het is goed dat dit voor jullie dat een podcast is waar niet heel veel beeld wordt laten zien, want anders zat ik hier echt in mijn eentje. Maar die Titanic Studios. Een van de grootste filmstudio's van Europa. En, zoals de naam al zegt, de plek waar de echte Titanic is gebouwd. Ik ging even zoeken naar verhalen van de Titanic. En dat zijn er duizenden. Dus ik ga ze niet allemaal vermoeien, maar er zijn echt heel veel bijzondere verhalen. Ik ga er eentje vertellen die ik persoonlijk geopolitiek heel interessant vind. Dat was namelijk op 1 september 1985 ging er een Amerikaanse duikboot op zoek naar twee gezonken nucleaire duikboten. Dat gebeurde in de Koude Oorlog wel vaker. Daar waren ze ineens contact kwijt, was die nucleaire duikboot pleiten. Ja, superkut natuurlijk. Maar ze wilden niet laten weten aan die Sovjets dat ze op zoek gingen naar die nucleaire boten. Want dan werden ze of gevolgd of dan werd ook gewoon gezegd, we zijn die onderzeeboten kwijt.
Ja.
Dus om dat te verbergen hadden ze publiekelijk gezegd, ja, we gaan op zoek naar de Titanic. Nou, iedereen vond dat natuurlijk wel vet. Oh ja, leuk. Titanic was toen ook al best wel mythisch. Maar ze wisten wel precies waar die submarines lagen. Dus ze gingen als eerste gewoon naar die twee gezonken onderzeeërs. Hadden ze gevonden. Nou, prima. Toen was er nog 12 dagen over in hun missie. En toen zijn ze alsnog gaan zoeken naar de Titanic. En die vonden ze aan het einde.
Serieus?
Oh. Ja, is het zo gevonden?
Ja, dus en ze wisten wel ongeveer waar het was. En toen zeiden ze, oh ja, dit was dus het verhaal van die zoektocht. Daar hebben ze toen helemaal niet toegegeven. Maar na de Koude Oorlog waren er van die... je moet toch na zoveel jaar worden dan weer van die CIA-dingen worden dan bekendgemaakt, weet je wel? Dit was er dus één van. En die kapitein van dat schip, die heeft gezegd, ja, er zijn nog wel veel meer dingen die er gebeurd zijn, die geheim zijn. Maar die zijn allemaal nog niet toegegeven. Dus daar ga ik nog niks over zeggen.
Oh, maar zijn die nog classified nu?
Die zijn nu nog classified.
Oeh, ja. Gaan een leuke tijd tegemoet. Ja. Weet je, als je het nu toch over de Titanic hebt. Jij tipte toch al dat die podcast No Such Thing As A Fish.
Ja.
Engelse podcast. Een van de dingen waar ik echt het meeste aan moet denken hier bij de Titanic en bij die podcast. Is dat zij op een gegeven moment een heel mooi feitje of een soort van geen feitje hebben gedropt over de Titanic. Namelijk dat die niet gezonken is door een ijsberg. Maar hij is gezonken door allemaal tijdsreizigers die tegelijkertijd allemaal naar de Titanic gingen om te kijken of die ging zinken of niet. Ja. Als je hier lang over na gaat denken, word je helemaal gek.
Ja, klopt, ja. Zo, inderdaad. Maar die Titanic, die werd dus gebouwd in Belfast. En dat weten ze in Belfast nog steeds. Want je hebt een museum, Titanic Belfast. Dat is een van de belangrijkste Titanic-attracties van de wereld. En de entree is net de boeg van de Titanic. Dus het is echt mokerhoog. En als je er binnenkomt, dan begint het hele gebeuren pas. Allemaal zalen met verhalen, dingen op werkelijke schaal en alles over dat zinken. En gewoon heel interactief en zo. Ja, je zult er alleen geen Leo en Kate vinden. Maar verder is het wel echt iets wat altijd hoog op de lijstje staat. Er schijnt nog een tweede Titanic gebouwd te gaan worden. Maar niemand weet hoe het daarmee gaat. En ik zag dat er was nog een inquiry geweest van de Sun. Die hadden nog gevraagd aan die makers, hoe gaat dat nog komen? En toen hebben ze gewoon niks gehoord. Gewoon geen reactie gekregen. Dus ik verwacht niet snel dat er ineens een Titanic 2 op de wereld gaat komen.
Het is jammer dat dit niet speelt in een megalomaan land met oliedollars en zo. Ja, nou, dat is echt al lang gekomen.
Ja, nou, precies. Ja, waarschijnlijk. Maar goed. De Titanic werd gebouwd trouwens. Even een klein stukje economie nog. Door Harland & Wolff. Harland & Wolff is dus een rederij. En was lange tijd de grootste schipbouwer ter wereld. Sterker nog, de Titanic was onderdeel van de Olympic-klasse. Dat is drie schepen die waren ontworpen om de grootste en meest luxueuze passagiersschepen van die tijd te zijn. Door White Star Lines of Red Star Lines. Dat zijn echt twee dingen waar we het ook nog een keer echt over moeten hebben. Je had de Olympic, de Titanic en de Britannic. En de Olympic is uit dienst gehaald en verkocht in stukken. De Titanic verhaal kennen we. En de Britannic is tijdens de Eerste Wereldoorlog op een Duitse mijn gevaren in de Middellandse Zee en is toen gezonken.
Oeh, is allemaal niet zo goed afgelopen.
Nee, en toen die laatste te water ging, was het grootste bewegende object dat door de mens was gebouwd ooit, op dat moment.
Yo.
Wat vet is. Dat Harland & Wolff was sowieso belangrijk tijdens de wereldoorlogen, omdat er veel schepen werden gemaakt. En daardoor was het ook een fijn doelwit voor de Duitsers. En ik wist dit niet. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog is Belfast, dus tijdens de Belfast Blitz, ook best wel kapot gebombardeerd door de Duitsers.
Zelfs daar.
Zelfs daar. Moet je nou hoe ver dat vliegen is.
Ja, precies.
Ja. Ja, maar goed, ik wist dat niet. Belfast lijkt me sowieso wel een goede plek om als uitgangsbasis voor misschien een dagje Noord-Ierland. Mocht je een keer de vraag krijgen wat je daar dan gaat doen. Het schijnt dat ze echt heerlijke nightlife hebben. Uiteraard goede pubs, ja. Ook daar. En je ziet overal nog die littekens van de oorlog, waar jij het over had, die peace walls en zo. Mm. En die zie je dus ook eigenlijk nog het best in Derry. Waar jij het over had in de intro, Derry, Londonderry. Ja. Daar zie je de littekens van Bloody Sunday en The Troubles nog het best. Want je hebt daar heel veel herinneringen van die tijd. Je hebt die 14 doden van Bloody Sunday zijn dus in een muurschildering vereeuwigd. Ja. Je hebt de gigantische, legendarische tekst You are now entering free Derry staan op zijn hoek, waar achter zeg maar niet de Engelsen mochten komen. En je hebt natuurlijk de Bloody Sunday Memorial.
Ja.
Maar goed, als je echt wil weten wat je in Noord-Ierland of Ierland voor dat matter wil gaan doen. Ze hebben een fantastische website. Dat is gewoon ireland.com. En dan kan je plan your trip doen. En dan alles is helemaal 3D. Die kaart is helemaal 3D. Het is super interactief. Het is echt voor elke geograaf een geweldig plaatje op te zijn.
Dat is ook over nagedacht, hè? .com, niet .co.uk of .ea.
Ja, ja, precies. Ja, slim, scherp.
Goed opgemerkt. Hey, laatste hoofdstukje. Heel veel kunstuitingen. En mocht je nog meer nodig hebben om je Troubles honger te stillen, hierbij eventjes een lijstje met films en series die ik ook nooit gezien heb. Dus de eerste is film Belfast. Film The Troubles in de jaren 60. Een iets lichtvoetigere manier als je iets mee wil krijgen van The Troubles is de serie Derry Girls.
Ja, die is echt geweldig.
Het is een sitcom. Die zich afspeelt in de jaren 90 en die gevolgd is een groep tienermeiden tijdens hun middelbare schooltijd. Of het echt een tip is, weet ik dus niet. Hè. Bij sitcoms weet je het nooit. Maar ja, wel een lichtvoetige manier voor een zwaar conflict. Ja, hebt hem gezien?
Ja, ik kan je absoluut aanraden.
Aanraden?
Het is goud. Het accent is heerlijk. De humor is lekker. Het is fantastisch. Er zit ook heel nog een laagje geloof overheen en zo. Ja, het is echt geweldig.
Ga ik misschien wel kijken. Een film die ik wel gezien heb, weer iets serieuzer, is de film Bloody Sunday uit 2002. 30 jaar na de echte Bloody Sunday. In de hoofdrol speelt James Nesbitt, ook uit Noord-Ierland. En hij ziet dus die dag door de ogen van Gerald Donaghy. En het mooie is dat die Gerald Donaghy ook wordt gespeeld door een familielid van de echte Gerald Donaghy.
Oh, okay. Vet.
Dus dat komt best wel dichtbij. Als ik het toch heb over een lijstje met acteurs en actrices die uit Noord-Ierland komen, dan heb je ook nog Michelle Fairley van Game of Thrones.
Catelyn Stark.
Kijk. Jamie Dornan, die speelt Christian Grey in 50 Shades of Grey. Over een hele andere boeg. En nog een heleboel andere, maar vooral Liam Neeson. Ja. En die kennen we vooral van Schindler's List, Star Wars, Clash of the Titans en mijn lievelings, Love Actually.
Nee, de Liam Neeson film waar iedereen van kent is Taken. Zeker.
Nee man, Love Actually.
Nee, echt man. Nee. Okay.
En voordat ik het vergeet, de serie The Fall speelt ook zich af in Noord-Ierland. Hm. Nou, de bekendste Noord-Ier op muzikaal gebied is toch wel Van Morrison. Toch wel een grote rockster, bekend van zijn Noord-Ierse band Them. Maakte met hun bijvoorbeeld ook Gloria. Ja, dat nummer van Gloria. Maar bekendst wel om zijn solo werk. En zijn grootste hits zijn Moondance, Into the Mystic. En natuurlijk zijn absolute tophit, Brown Eyed Girl. A heart's thumping in you. A brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Goed gezongen.
Dank je.
Hey, ik heb hem zien spelen. En bij mij viel vooral zijn chagrijnige voorkomen op. En ik dacht wel vaak van, je zal maar eens een band spelen, joh. Maar in de coronatijd werd hij dus ook fel bekritiseerd door zijn hele houding tegen alle maatregelen en zo. Hij is dus een beetje een gekkie geworden.
Oh ja? Oh.
Afgelopen maart stond hij nog in Carré. En wat wil nou? Van bijna alle Nederlandse kranten kreeg hij echt een vernietigende recensie.
Oh ja?
Volkskrant, ik quote eventjes. Van Morrison speelt in Carré uitsluitend covers van muziek uit zijn jeugd en nog chagrijnig ook. Als Van Morrison zelf het podium heeft verlaten, lijkt de band vooral opgelucht dat ze nog even alleen mogen doorspelen.
Oh, wat kut. Wow.
Ik voelde hem echt een kenner toen ik dat las.
Ja, precies, inderdaad. Ja.
Maar echt super kut, inderdaad. Maar goed, ja, hij was ooit een flamboyante rockster en nu gewoon ietsje minder. Dan twee...
Heeft hij alles vergokt waardoor hij dit nog wel moet blijven doen of zo?
Dat om, weet ik niet.
Hij heeft gewoon
zijn
eigen troubles.
Ja, je kunt je ook afvragen van waarom sta je daar
ja,
inderdaad.
Ja, precies, waarom doe je het?
Ja. Ja. Nou, heb je nou wel een hele vrolijke ervaring met Van Morrison? Ja. Mail ons dan even. Dan twee groepen met een bandlid uit Noord-Ierland, ook even noemen. Want het zijn best wel bekende en beroemde bands met bekende en beroemde bandleden. Maar als ik dan toch moet kiezen tussen Snow Patrol en Girls Aloud, dan weet ik het wel.
Girls Aloud.
Tuurlijk.
100%. Sowieso, ja.
We draaien even het nummer Sound of the Underground.
Ik ken dit nummer woord voor woord. Dit was tijdens mijn studententijd wel eentje die ik echt regelmatig opzet vlak voordat we uitgingen.
Het is echt een goed nummer, toch?
Absoluut.
Ja, zeker.
Nou, wat minder goed is, is de keuken. Dus we gaan snel door naar wat ze nou allemaal eten in Belfast en andere kontrijen. Het is best wel simpel. Dus gewoon echt vet veel brood en aardappelen. Dus een beetje de beruchte keuken, maar dan zonder alle flamboyante uitspattingen van de keuken die Engeland tegenwoordig wel heeft. Door alle wereldwijde nieuwkomers. Maar dan wel met allemaal gekke visdingen die anders al lang uit de keuken geconcurreerd waren als er interessante mensen hadden gewoond in Noord-Ierland. Dan, ja, even toch wel even twee dingetjes uit die keuken. Speciale aandacht voor een heel bekend gerecht daar. De Art Glass Potted Herring.
Okay.
Art Glass is een dorpje en daar doen ze dus iets met haring. En dan krijg je dat gerecht. Wat ze doen, ze pakken een ovenschaal. En ze rollen die haringen op en die leggen ze allemaal naast elkaar. Dus denk een beetje burrito's of cannelloni of zo. En ze voegen azijn toe, rauwe ui, pimentkorrels, zout en peper. En daarbovenop broodkruimels. En dan bak je het dus in de oven tot het bovenop een beetje knapperig wordt.
Okay.
Wow. En je eet dit met oud brood en boter om die saus dus op te deppen.
Dit klinkt heel lekker.
Maar het klinkt ook wel een beetje alsof het een gevangenismaaltijd is.
Ja, jullie mogen het samen
uitleggen. Ik ben niet met je eens.
Brood en haring en azijn.
Man. Ja, nou,
ik ben er wel, benieuwd van. Ik denk niet dat het een hele... Nou ja.
Het is geen hele...
Dacht vooral bij Art Glass Potted Herring aan totaal iets anders. Ik dacht aan haring in glazen potten.
Een
mooi glas.
Ja. Nee, niet dus. Waar je wel een mooie associatie mee kan maken is de Ulster Fry. Dat is een beetje het all-day breakfast van Noord-Ierland. Eigenlijk een soort full English breakfast, maar dan met soda bread. Dat is een brood waarin niet gist is gebruikt als rijstmiddel, maar baking soda. Wordt een soort dik flatbread. Oh, ja. En ze eten er ook nog potato bread bij. Nou, je weet ongeveer, maar het wordt ongeveer gemaakt met een rauw geraspte aardappel te mixen met bloem en dat dan te bakken als flatbread.
Oké. Okay. Oh.
Dus ik lees dit een beetje als een geslaagde poging om full English breakfast nog zwaarder op de maag te maken.
Zo. Ja, je kan ook vanuit gaan als er ergens Ulster in wordt genoemd of gezegd, dan heb je echt te maken met Noord-Ierland.
Ja, 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 want dat is ongeveer het territorium van Noord-Ierland, ja, plus nog een klein beetje van wat andere kant Ierland. Nou, we hebben dus qua sport nog weer wat moois te bespreken, anders dan bij de keuken. Want er is natuurlijk een ware grootheid, tevens naamgever van het tweede vliegveld van Belfast. Dan moet je wat gedaan hebben.
Ja.
Ik dacht meteen ook van, waarom heeft Belfast twee vliegvelden nodig? Daar ook veel kritiek op. Ander verhaal.
Alles vliegen naar Engeland natuurlijk. Al die loyalisten in vliegen.
Ja.
Ja.
Nou, we hebben het over.
Ja, ik weet wie bedoelt. Voetballer van Manchester United, toch?
George Best.
Ja, oh, George Best natuurlijk. Zo,
Dit is echt eentje in de lijst met Johan Cruijff en Pelé en Maradona.
Verdomd weinig voetballers die een vliegveld naar zich vernoemd hebben gekregen.
Zo, dat moet je wel goed zijn.
Dat is helemaal echt big.
Precies. Ja, hij is echt wel de beste ooit van de Britse eilanden. Zo wordt hij wel gezien. Geboren in 1946 in Belfast, overleden in 2005. Hij is dus echt onlosmakelijk verbonden met het Manchester United, dat ook in de late jaren 60 alles won. Hij werd 6 seizoenen op rij topscorer van de club. Hij speelde ook samen met een andere superster daar, Bobby Charlton. Afgelopen maand overleden.
Overleden.
En ik vind het altijd moeilijk om dan 60 jaar later te beoordelen of iemand nou echt heel goed is geweest en zo.
Zijn achternaam verraadt wel het een en ander, toch?
Dat is zo, ja. En zijn legacy natuurlijk ook. Maar hij staat ook wel te boek echt als een legend buiten de lijnen. Vooral om zijn losbandige levensstijl. Ook wel verbonden met Britse voetballers in die tijd. Eigenlijk tot aan, denk ik, half of eind jaren 90.
Yeah.
Dus de generatie van Paul Gascoigne en zo.
Daarna
zijn het allemaal wel brave professionals geworden. Maar die Best, die George Best, werd ook wel dus de vijfde Beatle genoemd.
Goed, een beetje ongeveer. Zijn haar was er ook wel echt goed in.
Zeker. Hij was ook wel, hij was al een verschijning inderdaad.
Ja, ja.
En je kunt hem ook wel beter leren kennen door zijn quotes. Ik noem eventjes. In 1969 stopte ik met vrouwen en alcohol. Het waren de slechtste 20 minuten van mijn leven.
Wauw.
Hij is ook echt vet veel keren gepakt voor rijden onder invloed en voor mishandelingen tijdens het uitgaansleven. Ja,
dat is een stuk minder vrij.
Nog even een quote. Ik ben geboren met één grote gave en dat maakt me soms destructief in mijn fanatisme. Ik wilde beter zijn dan iedereen op het veld, maar ook daarbuiten.
Ja.
En daarbuiten was de 's avonds in de kroeg.
Ja.
Hij speelde 37 wedstrijden voor Noord-Ierland. Had natuurlijk ook wel een beetje last van het Wales-syndroom, wat jij vorige week goed beschreven, Huub. Mag nooit ergens aan meedoen. Dieptepunt in zijn carrière was misschien wel 1972, zelfde jaar als Bloody Sunday. Stoutje geografie in zijn carrière. Hij heeft ongeveer echt in de hele Engelstalige wereld wel gespeeld. Dus ook in Zuid-Afrika, ook in Ierland, ook in de VS, ook in Hongkong en in Australië.
Oké, goeie.
En dus ook nog bij Hibernian in Schotland.
Oké.
Mooie anekdote daarvan is dat het Schotse rugbyteam op zaterdag een wedstrijd kwam spelen tegen Frankrijk. Dus die kregen de Fransen op bezoek. En ze sliepen dus in hetzelfde hotel als hij met Hibernians. Die moesten zondag spelen, dus de dag daarna. En de aanvoerder van die Fransen, Jean-Pierre Rive, die liep George dus tegen het lijf. En ze zijn samen met z'n tweeën naar een concert van Blondie gegaan. En zijn dus samen met Debbie Harry, dus de zangeres van Blondie, op pad gegaan. En hebben het gewoon keihard op een zuipen gezet. En nee, hij heeft die pot op zondag niet gehaald.
Wauw, heerlijk.
Zijn allerberoemdste of beruchtste quote trouwens is: 90% van mijn geld heb ik uitgegeven aan drank, vrouwen en auto's. De rest heb ik verbrast.
Echt jouw, echt deze guy.
George Best. Een andere legende uit Noord-Ierland, meer hedendaagse, komt dus ook vandaan. Maar hij is niet beroemd geworden omdat hij zo goed kan voetballen.
Wat voor een liedje?
En ja,
yes.
Hij is onlosmakelijk verbonden met het EK 2016. En zijn naam is natuurlijk Will Grigg. Hij speelde bij Wigan dat seizoen. Dat toen was echt derde niveau Engeland. En dat was toen in het jaar van dat EK. Noord-Ierland had zich voor het eerst geplaatst voor een EK. Vroeger wel wat meer vaker meegedaan aan WK's. Maar niet in de huidige generaties. En die Will Grigg zou dus echt prima de vergetelheid in kunnen gaan als een soort anonieme selectievulling. Hij was ook echt niet de beste van Noord-Ierland.
Hij speelde ook helemaal niet, toch?
Hij heeft geen minuut gespeeld,
toch? Hij heeft geen minuut gespeeld tijdens dat toernooi. Maar hij werd wel een legende, want hij gaf dus de Noord-Ierse fans wel de kans om het toernooi te winnen als beste fans. Want Wigan-fan Sean Kennedy, had net voor het toernooi een liedje gemaakt, op YouTube gezet, dat zingt dat Will Grigg on fire is. In twee versies.
He's our striker, he's on fire. Ooh, hot, hotter than Mitrovic. Scoring goals home and away. He's playing for the Ticks and he's on fire. Will Grigg's on fire. Your defense is terrified. Will Grigg's on fire. Your defense is terrified. Will Grigg's on fire. Your defense is terrified.
Ja, dit waren dus twee versies van het nummer dat hij online heeft gezet. De eerste was Alicia Keys met Girl on Fire. De tweede is Gala met Freed from Desire. En het mooie is, op bijna elke wedstrijd van het toernooi was dus dat nummer te horen. Ook wedstrijden waar Noord-Ierland helemaal niet speelde. En dat nummertje dat je net hoorde, dat was hij op zijn zolderkamertje. En hier laat ik even een nummertje horen van de totale gekte voor een stadion. Dat was voor de fans die daadwerkelijk daarheen gingen. Maar je hebt natuurlijk ook de absolute helden. Dat waren gewoon Noord-Ieren die ook met dit nummer aan de haal zijn gegaan. Maar dat waren gewoon mensen die thuis zijn gebleven. En nu laat ik jullie even een filmpje horen van een paar zatte Noord-Ierse gasten die het lachen vonden om de brandweer te bellen.
Oh nee.
And what's on fire?
Will Grigg.
Will Grigg's on fire?
Yeah! Will Grigg's on fire! Your defense is terrified! Will Grigg's on fire!
Dit is zo goed.
Is echt idee 8, uitvoering 9.
Ja, echt. Ja, precies, nou ja, Leon, ja. Je hebt het natuurlijk vorige week gehad over die heerlijke Britse cultuur van dat mensen de filmpjes zetten op YouTube om te kijken hoe groot ze kunnen worden. Zo groot kan het ongeveer worden.
Ja, precies.
Worden.
Goud. Ik hou hiervan.
Hoe gaat het eigenlijk met de Will Grigg?
Ja, die is niet zo groot geworden. Hij is best wel, hij heeft sindsdien wel redelijk wat clubs versleten. Hij heeft eigenlijk nergens echt langer dan 2-3 jaar gevoetbald. En hij speelt nu, as we speak, heeft hij 1 pot gespeeld voor Chesterfield. En Chesterfield speelt in het 5e niveau van Engeland.
Maar even, wat een idioot ben je dan als bondscoach dat je hem niet toch gewoon
een minuut laat spelen.
Als je toch al achter staat, niet een minuut, maar gewoon dat laatste kwartier erin gooit. Ja, want die tegenstander die heeft sowieso iets van, oh jee, nu gaan we het krijgen hoor.
Dit is echt de ultieme hakka inderdaad.
Ja. Ja, echt gemiste kans.
Ja, balen. Want ze wisten toch al van, die gasten gaan toch niet door.
Nee joh.
Nou ja, helaas. Will Grigg, maak alsjeblieft je rentree op de internationale velden.
Nou jongens, deel 3 van het Verenigd Koninkrijk. Dit was Noord-Ierland. Wat maakt dit land uniek?
Dat ik het nog steeds onlosmakelijk associeer met dat conflict. Ja. We hebben toen die Marshall-eilanden gehad. En daar ging echt elk hoofdstukje dat we bespraken ging over die bommen, die atoombommen die ze hebben getest.
Ja.
Zo'n vibe krijg je hier ook een beetje, maar dan met de Troubles.
Ja.
Dat alleen die graniet basalt zuiden van jou, die hadden niet zoveel met de Troubles te maken, maar de rest allemaal wel.
De rest allemaal wel, ja klopt.
En dat heeft ook te maken inderdaad dat het dus eigenlijk het enige en hopelijk laatste deel van de wereld is dat we bespreken dat niet officieel een land, een provincie, een country, een iets is.
Ja, dat is wel
Dat is überhaupt uniek, hè?
Ja, dat is zeker uniek, ja. Wat gaan jullie doen?
Of je bedoelt, waarom ga je naar Belfast?
Nou, ja.
Ik denk dat ik wel naar Belfast zou gaan.
Ik ga naar Derry.
Ja, dan kunnen we allebei ervaringen uitwisselen. Maar ik denk dat ze een beetje op elkaar gaan lijken. Maar het is wel een beetje wrang, maar het is wel weer een mooie manier om zo'n conflict te kunnen begrijpen.
Ja, maar daarom gaan we naar
gemixt met die heerlijke Britse cultuur.
Ja. Ja, je hebt daar wel iets meer inderdaad. Ja, misschien een ochtendje Derry en dan de rest van de nightlife van Belfast in.
Ja.
Nou, ik ga ook zeker wel naar die Giant Causeway.
Oh, ja.
Dat is wel echt een van de beroemdste, geologische, een van de beroemdste plekken ter wereld.
Ja. Veel plezier.
Ja, ga ik heen. Maar ja, het is allemaal rijdbaar. Hè? Dus in zo'n land als dit is 1 dag... Ja, is niet veel, maar je kan alsnog best wel wat doen.
Precies.
Dan gaan we gewoon met z'n drieën een dagje roadtrip.
Ja, dat mag wel eens een keer.
Dan kunnen we denk ik alle 3 de dromen waarmaken.
Laten we dat doen.
Ja, gaan we doen. Oké, hey, bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leo Moelis, Max Gerrits en Hugo Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Je moet ons even volgen via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas voor meer updates, leuke feitjes, nieuwtjes, foto's. En doe dat ook door op de website te kijken, grotepodcastlas.nl. En volgende week dan ronden we onze reis door het Verenigd Koninkrijk af, want dan reizen we naar Schotland. Slán a Balje.